En het thema voor de preek, zoekers vinden Jezus. Zoekers vinden Jezus. Gemeente van Christus, u hier in de kerk, thuis met ons verbonden. Elke keer word je weer door deze geschiedenis verrast. De wijzen uit het oosten die honderden kilometers reizen, of zo niet nog meer, om de koning van de Joden te zien. En als ze hem dan vinden, dan verheugen ze zich. Ze aanbidden hem, geven hem geschenken. Goddelijke leiding trekt deze zoekende mensen uit de duisternis. En hoewel de geschiedenis natuurlijk overbekend is, tenminste als je vertrouwd bent met de Bijbel, blijft het toch elke keer weer wonderlijk dat mensen van heinde en ver uiteindelijk bij Jezus uitkomen. En God heeft heel veel manieren om mensen te bereiken. Soms heel spectaculair, door een diepe crisis heen. Zoals een van mijn studenten in Colombia. 12 jaar drugsverslaafde geweest. En het was een vrouw die hij ontmoette op de straat, die kleding verkocht, die zijn leven, zijn hart raakte. Het was haar liefdevolle aandacht die hem raakte. Hij zei, toen ik hem sprak, ze zag me als mens. En ze leerde elkaar kennen, hij is bij haar ingetrokken. En op een dag nam ze hem mee naar de kerk. En ze moest me erheen slepen, zei hij. En daar in de kerk gebeurde het. Hij werd overweldigd door een liefde en een vrede die hij niet kende. Hij voelde zich gekend, gezien door de mensen, maar bovenal gezien door de Heere God. En die dag was het keerpunt in zijn leven. Hij heeft de drugs laten liggen. Een periode van herstel volgde. Ze zijn getrouwd, heeft nu 2 kinderen. En nu studeert hij op het seminarie. Omdat hij graag de mensen in de wijk waar hij vandaan komt, de wijk van Pablo Escobar, in aanraking wil brengen met de liefde van Jezus. Zo radicaal kan het gaan. God verandert mensen. Hij trekt. Diep in mijn hart wist ik dat ik hiervoor niet was bestemd, zei hij over zijn leven als drugsverslaafde. Maar soms ook heel gewoon. Mijn vrouw vertelde een paar weken terug dat ze in de kerk in de Sint-Jan zat naast 2 dames die ze niet kende. En ze raakte even aan de praat. Dat is het voordeel als je wat op tijd in de kerk in de bank zit. En een van hen vertelde dat ze net aan een alfacursus was mee gaan doen. En ze wilde wel graag een keer een van de kerken in Gouda bezoeken. En ze had haar niet gelovige, geïnteresseerde vriendin die morgen meegenomen. En daar word je blij van als je dat hoort. Of die keer dat ik iemand in de Irishof in Gouda moest opzoeken. Ze was blind en woonde daar. En ze was door een van de vrijwilligers in het verzorgingstehuis op het spoor gezet van de YouTube-uitzendingen van de Sint-Jan. En door het luisteren van de preken was ze tot geloof gekomen. Nu wilde ze wel een keer een dominee ontmoeten. Zomaar een paar voorbeelden. En misschien kun je zelf ook wel enkele voorbeelden noemen. Of heb je zelf zoiets meegemaakt, dat je een zoeker was die Jezus vond? Want het gebeurt nog steeds dat God mensen trekt en op het spoor van Jezus zet. En elke geschiedenis is weer verschillend, de aanleiding, de omstandigheden, of het door een crisis heen gaat of niet, maar daarachter is er een rode draad. God zet mensen in beweging. Hij trekt mensen naar zijn zoon toe. Want dat is het verlangen van hem. En als hij mensen trekt, is er dan een gemeente die ze opvangt? Zijn er dan broeders en zusters, gelovigen die mensen verder helpen? Nou, voor deze dingen gaat het vanmorgen in de preek. Laten we samen nog eens even naar die geschiedenis kijken. Het is in de eerste plaats een verrassende geschiedenis. En ook als een Bijbelgedeelte nogal bekend is, is het goed om er eens even met frisse ogen weer naar te kijken. Want het blijft toch bijzonder dat mensen alles opzij zetten en het wagen met wat oude teksten zeggen. Over een ster die in Jacob opgaat, En dat, dan te bedenken dat het mensen zijn van wie je het niet zou verwachten. Magiërs, sterrenkundigen, astrologen, mensen die de sterren helemaal bestuderen en proberen te ontcijferen. Want dat was het idee toen, nog steeds wel, dat de wereld één geheel is. Alles is met elkaar verbonden. En als er dan iets belangrijks op de aarde gebeurde, dan was dat terug te vinden in de sterren. Of als er in de sterren een belangrijke ontdekking, een belangrijk fenomeen was, dan had dat vermoedelijk te maken met dingen die op aarde gebeurden zouden worden. En vandaag zie je dat natuurlijk nog wel terug bij de horoscoop of andere astrologische rubrieken die je op televisie kunt vinden of in bladen als Libellen. Maar Griet, in de sterren staat van alles over ons leven geschreven. En in feite is het een vorm van determinisme dat alles op een of andere manier al vastlag. Maar vanwege deze nauwe samenhang tussen die sterrenwereld van het universum en de dingen die op aarde gebeuren, omdat de wereld één geheel is, zijn deze magiërs vaak in de kringen van de koning te vinden. Ze zijn de adviseurs van koningen en andere leiders. De motieven voor de politieke handelen, de staatsgeheimen van de toekomst, konden als het ware van de hemel afgelezen worden. En dat mensen die in die context, in die wereld leven, dan op het spoor worden gezet, via een ster, naar Jeruzalem, naar Israël, de oude koningsstad, en dat ze dan het kind vinden, is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Vindt u niet? Zoiets verwacht je niet. In Gouda is met enige regelmaat, is er een paranormale beurs. Ik weet niet of dat in woorden het geval is. Maar stel je nou voor dat een bezoeker van zo'n paranormale beurs linea directa naar de Peterskerk komt. Of een andere kerk. Op zondag of door de week. En iemand aanspreekt. Een ouderling of iemand van het bezoekteam. Of zomaar een gemeentelid zegt: ik wil Jezus ontmoeten. Wat moet ik daarvoor doen? En dat je dan een middeltje mag zijn in de hand van God om iemand een stapje verder te helpen. Zoiets verwacht je eigenlijk niet. Maar dat kan toch zomaar gebeuren. Misschien ben je daarom vanmorgen hier wel in de kerk. Ben jij zo'n zoeker? Mooi. En als er een verlangen leeft in je hart, schroom niet om iemand op de schouder te kloppen. Om dat verlangen te delen. De wijzen uit het oosten zijn dus onverwachte zoekers. Maar wat is het gaaf dat ze Jezus vinden. En die ontmoeting met Jezus verandert hun leven. Want vers 10 zegt ze ontvangen een diepe vreugde. Ze hebben betekenis gevonden voor hun leven. De diepe vervulling van de verlangens die er leven in hun hart. En dat gun je iedereen. En het is ook verrassend dat Matthäus nou dit vertelt, deze geschiedenis. Want Matthäus is een van de evangelisten die het meest joods georiënteerd is, om zo te zeggen. Hij heeft oog voor alle dingen van het joodse volk. De profetieën van het Oude Testament en hoe dat in vervulling is gekomen in de komst van de Heer Jezus. Maar dat hij nou over deze niet-gelovige mensen vertelt. Die Jezus vinden en hem zelfs als koning erkennen. Dat is eigenlijk wel verrassend. Wie zijn deze mensen? We weten het niet precies. Er is veel over onbekend. In het volksgeloof zijn deze drie wijzen koningen geworden. In de katholieke kerk wordt het feest van de drie koningen gevierd in januari. Eerste zondag geloof ik. Ik ben een weekje te vroeg. Matthäus noemt het aantal niet. Hoeveel het er zijn. Meestal wordt gezegd, ze geven drie geschenken uit de schatkist. Goud, wierook en mirre. Het zullen er wel drie geweest zijn. Maar dat vertelt de Bijbel niet. Maar die koningen, die drukken wel iets uit van het besef dat volkeren, zoals we hebben gezongen in de psalmen, zullen komen om God en zijn zoon hulde te brengen. Caspar, Melchior, Balthasar zijn de namen die aan deze drie koningen worden toegeschreven. En ze zouden 20 jaar, 40 jaar en 60 jaar oud zijn, getallen die de levenstijdperk van een volwassene symboliseren. En een van hen, Caspar, is iemand met een getinte huidskleur. Boeiend, maar het is allemaal folklore. Matthäus vertelt zoiets niet. Dus we moeten dat maar even laten rusten. Waar komen ze vandaan? Ze komen uit het oosten. Uit Babylon, het huidige Irak, of Perzië, het huidige Iran. Ze heten in het Grieks magos, magiërs. Er zijn dus mensen die bezig zijn met de uitlegging van dromen, dat ook. Astrologen die aan de hand van de sterren de gebeurtenissen voorspellen. Een soort waarzeggers. En je vraagt je af, hoe hebben ze dat nou geweten? Over die sterren en dat ze daar achteraan moesten gaan. Vermoedelijk is het zo gegaan, dat kun je ook wel een beetje voorstellen, denk ik. De Joodse volk is in ballingschap gevoerd. Babel die kant op van Irak tegen Iran aan. En velen waren na de terugkeer uit de ballingschap daar achtergebleven. Ze kenden de schriften. Want al die schriften vertelden over de Messias. En ze hebben vermoedelijk die verhalen ook gedeeld met de mensen vandaag. Bijvoorbeeld, nummer 24. Ken je die geschiedenis van Bileam? Bileam, door die Balak wordt ingehuurd, de koning van Moab, om te voorkomen dat het volk Israël het land binnentrekt. En dan huurt hij een profeet en dan moet hij het volk vervloeken. Maar op het moment dat hij dan wil vervloeken, kan hij niets anders dan goede woorden spreken. God neemt de regie en hij begint te profeteren. Ik zal hem zien, maar nu nog niet. Ik aanschouw hem, hoofdletter, maar niet van nabij. Dus hij zag iemand opdoemen vanuit de toekomst. Er zal een ster voortkomen uit Jacob en een scepter uit Israël opkomen. En onder het Joodse volk was dit ook echt een messiaanse profetie. Een messiaanse profetie uit de mond van heidenen. En men zag hierin het bewijs dat ook de heidenen een soort notie hadden van de Messias. Van de beloofde redder die zou komen. En hij had een scepter in zijn hand. Dus het was een soort koning. Dus vermoedelijk, gemeente, door de verhalen die daar in de omtrek, die daar de ronde deden, en hun kennis van de sterren, hebben ze die twee bij elkaar gevoegd en zijn ze op het spoor gezet van een bijzondere ster. En ik weet niet of je het leuk vindt, maar je zou ze op internet moeten googlen. Er is heel veel over die ster geschreven. Er zijn geleerden die dat ook allemaal hebben uitgezocht, wat het zou kunnen zijn. Een conjunctie van verschillende sterren, van Jupiter, Saturnus en Mars, die dan op een of andere manier samenvielen, rond 6 voor Christus, en die daardoor extra helder signaal afgaaf. Of die ster die voor ze uitgaat, dat zou dan de komeet Halley geweest zijn. Er is een docent aan de Universiteit van Groningen, die jaren geleden heel uitgebreid onderzoek heeft gedaan. Heel veel kennis ook van het universum om die ster van Bethlehem te identificeren. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat de Heere God het op een andere manier heeft gedaan. Net zoals hij het volk Israël leidde via de vuur- en wolkolom, dat hij hen een bepaald signaal heeft gegeven. We weten het niet precies. Maar los van het hoe, ze komen door goddelijk licht geleid. En ze komen aan in Jeruzalem, de koningsstad. En eigenlijk, en dat is bijzonder, dat Matthäus als evangelist de ogen heeft, ze zijn de eerstelingen van de grote oogst. De schade die niemand tellen kan. Jezus is de koning van de Joden, maar ook de Heer van heel de wereld. En hij zal zelf later in het evangelie zeggen, Matthäus 8, deze woorden. Doch ik zeg u, velen zullen komen van het oosten, zegt Jezus, en van het westen, en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk van God. In de komst van de wijzen zie je iets van de vervulling, dat onder de volkeren mensen zijn die de God van hemel en aarde zullen eren en zullen aanbidden. En zo gaan ze op pad, door goddelijk licht geleid. Als een soort magneet worden ze getrokken. Waarheen? Nou ja, ze komen allereerst aan in de stad Jeruzalem, de koningsstad. Maar dan blijkt dat ze daar niet moeten zijn. Jeruzalem, dat is de plek waar de wrede koning Herodes regeert. Hij was inmiddels koning geworden over verschillende districten daar, Galilea, Idumea, Judea, Samaria. Maar het is een wrede koning, zijn familiegeschiedenis is gevuld met leugen, moord en overspel. Hij was bekend als Herodes de Grote. Hij had verschillende grote bouwwerken gemaakt in het land, tempels gerenoveerd. Hij had veel geld gegeven voor de renovatie van de tempel in Jeruzalem, om een goed blaadje bij de Joden te komen. Maar zelf was hij geen echte Jood. Nazaat van Esau, afkomstig uit Edom. Hij hield zich ook niet aan de Joodse wet. Maar één ding had hij. Hij was ontzettend bang om zijn positie kwijt te raken. Het feit dat hij koning was geworden, zijn koningschap liep gevaar met deze geboren koning, met deze profetieën. En die was zo vreed dat er een spreekwoord was dat je nog maar beter het varken van Herodes kon zijn dan een van zijn eigen kinderen. Want die had hij allemaal om het leven gebracht, om zijn positie te handhaven. En als dan die wijzen komen in Jeruzalem, zo vertelt Matthäus, dan is heel de stad in rep en roer. Men kende Herodes. Men wist wat er zou gaan gebeuren. Ze zijn bang voor zijn represailles. Herodes, dat is de koning van de kindermoord in Bethlehem. Maar ze moeten niet in Jeruzalem zijn. Ze worden op het spoor gezet naar Bethlehem. Want Herodes is in verwarring. Wat is dit? En wat hebben jullie dan gezien? Hij doet navraag. Hij roept de overpriesters en de schriftgeleerden. Vraagt tekst en uitleg. De oude boeken gaan open, zo vertelt Matthäus. En Micha komt tevoorschijn. In je Bethlehem zal het gebeuren. Dat is de plek waar al deze beloften over gaan. En Bethlehem was de stad die voor de Joden een bijzondere klank had. Daar had Abraham zijn vrouw Rachel begraven. En haar graf ligt er tot op de huidige dag. Daar in Bethlehem had Rut Boas ontmoet, met wie ze later trouwde. Koning David was afkomstig van Bethlehem. En oude woorden spraken juist over die plek, dat God een nieuw begin zou maken. En zo worden deze wijzen op het spoor gezet via Jeruzalem, de koningsstad, naar Bethlehem. En daar vinden ze Jezus. Ze kleden neer, ze bewijzen hem hulde. De missie is geslaagd. Ze hebben gezocht, gevonden. Zoekers vinden Jezus. En dan door een droom geleid gaan ze weer weg, terug naar hun eigen plek, maar hun leven is beslissend veranderd. Ze hebben een nieuwe wending gekregen. Ze kennen een vrede en vreugde die alle verstand te boven gaat. Ik vind het een bijzondere geschiedenis. En wat kunnen wij van deze geschiedenis meenemen vanmorgen? Mag ik vier dingen noemen? En het eerste is dit. God zet mensen in beweging. De wijzen vinden Jezus omdat God een hart onrustig heeft gemaakt. De verhalen die ze hebben gehoord, dat wat ze hebben gezien in de sterren, God gebruikt dat om ze op het spoor te zetten van zijn eigen zoon. En zo gaat het vandaag de dag toch nog steeds. Het boek Handelingen beschrijft dat God dagelijks aan de gemeente toevoegt. Hij heeft daarin de regie. En ik denk dat het belangrijk is om vast te houden. Als we als gemeente nadenken over hoe we mensen kunnen bereiken met het evangelie, missionair gemeente zijn, dan kun je nogal eens makkelijk in de kramp schieten. Denken dat het van onze inspanning afhangt, als wij dit niet doen of dat niet doen, dan komt het er niet van. Maar we mogen gemeente zijn in het vertrouwen dat God het is die mensen trekt en op het spoor zet van de gemeente, van ons, van de Heer Jezus. En God kan dat op heel veel manieren doen. Hij is zo creatief. Tot Zacharias sprak hij in de tempel. Weet je het nog? De Heer is buiten in het veld. De magie is via de sterrenwereld. God weet mensen te vinden waar ze zijn. Hij weet altijd wegen te vinden om het hart van mensen te raken. En ik dacht, is dat niet bemoedigend, gemeente? Dat God bezig is in deze wereld om mensen, de velden zijn wit om te oogsten, om mensen op het spoor te zetten van hem en van de Heer Jezus. En soms gaat het door een periode van leegte en gemis. Via een droom, via ontmoeting, via een gesprek. Allemaal manieren die God kan gebruiken. Ik luisterde deze week een podcast, ik weet niet of je de podcast kent, bij Jorieke. allerlei mensen die uitgenodigd worden. En nu was er een soort terugblik van het afgelopen jaar. En er was ook iemand aanwezig, ik geloof dat Martijn Bouwouda, die christelijke zanger, er was. En ook iemand die bij de EO werkte. En wat was er nou in het afgelopen jaar opgevallen? En toen vertelde hij dit. Hij zegt, er zijn heel veel influencers op sociale media, die TikTok, Insta, die heel veel volgers hebben. En die door een algoritmes op het spoor van het geloof en van God worden gezet. Hij zegt, we hebben allerlei van deze influencers die contact met ons opnemen, dat ze het over God willen hebben. Er moet meer zijn tussen hemel en aarde. En hij had allerlei gesprekken gehad met mensen die heel veel volgers hadden. Maar nu op een of andere manier, hij zegt, het lijkt wel of God die algoritmes had gestuurd richting het geloof. Richting God, richting de Bijbel. En ze zijn niet gehinderd door enige voorkennis. Maar er is een onrust. En ze stellen vragen. En ik vond het ook heel verrassend. Ik weet niet of jij wel eens naar de beste zangers kijkt. Matthijs Bouwouda was uitgenodigd, christelijke zanger, om eraan mee te doen. En hij vertelde in die podcast dat hij heel erg verrast was. Dat er juist door mee te doen aan het programma, hij heel veel gelegenheid had om met mensen over de Jezus te spreken tijdens de opnames en daarna. Er is in deze tijd ook wel wat aan het kenteren. Dat er een generatie komt die niet meer de vooroordelen, niet meer de kennis en ook niet meer de ballast hebben van alles wat sommige mensen nog wel hebben. En die hen verhinderen om zich open te stellen voor het geloof. Als we het zien, als we het horen, mogen ons vreugden. God is bezig op allerlei manieren om mensen onrustig te maken, in beweging te zetten. En dan het tweede. Dus dat is als bemoediging. Maar het tweede, wat ik ook wil leren, is dat getuigen zijn, mensen van vlees en bloed die beschikbaar zijn, ook heel belangrijk zijn. Dan is het wel belangrijk dat er mensen zijn die rekenschap geven van de hoop die in hen is. Mensen die vertellen hoe ze Jezus kunnen vinden. Die alfacursus of in een ontmoeting of in een gesprek. Kijk, die zoekende magiërs, die kwamen een heel eind. Ze komen in Jeruzalem door het licht van een ster. Maar ze hebben het licht van de schrift nodig om in Bethlehem uit te komen. Mensen die hen verder wijzen. Kijk, vanuit de natuur hebben mensen wel een godsbesef. Maar dat brengt hen nog niet bij Christus. Het algemene besef van God moet nog verder ingevuld worden. God is niet te vinden bij de machthebbers in Jeruzalem, maar hij is onder de mensen te vinden. Zijn weg was een kribbe. Zijn troon een kruis. De wijzen hebben het woord en goede uitleg nodig. En zo zijn ze uiteindelijk vinders geworden. En dat is ook belangrijk. Heer Jezus komt, om zo te zeggen, niet uit de lucht te vallen, met eerbied gezegd, maar God is hem weggegaan vanuit de schepping met zijn volk. En de schrift vertelt daarover. Over de breuk die er is met de Heere God. Over het niet tot bestemming komen van ons mensen. Die onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in hem. En de kribbe van hetzelfde hout als het kruis. Er is sprake van zonde en falen. En de komst van de Heer Jezus heeft er alles mee te maken. Het lijden van hem brengt verzoening, een nieuw leven. Het gaat om het hele verhaal, het perspectief. Het handelen van God met mens en wereld. Maar natuurlijk kan dat niet allemaal in een eerste ontmoeting verteld worden. Zo werkt het niet. Maar het is wel belangrijk dat mensen die zoeken verder worden geholpen. Dat ze gaan beseffen dat het onderdeel is van een grote plan van God. En wat is het dan belangrijk? Dat er mensen zijn die luisteren. Die kennis hebben van de Bijbel. Die tijd hebben, die beschikbaar zijn. En vertellen wie de Heer Jezus voor ze is. Dat is het tweede. En het derde wat mij vanuit deze geschiedenis sterk naar me toe kwam, is dit. Dat je zelf ook uit het geloof leeft. Want de wijzen komen aan in Jeruzalem. En dan zijn de schriftgeleerden, de overpriesters, ze kennen de schriften. En op de vraag waar de Messias wordt geboren, lepelen ze zo een antwoord op. in Bethlehem, onbewogen, als een soort catechisatieantwoord. Hij wordt geboren in Bethlehem, daar moet je naartoe. Maar zelf komen ze niet in beweging. De maagjes gaan met dat beetje kennis wat ze hebben op pad. Maar de schriftgeleerden blijven waar ze zitten. In die zin is de geschiedenis van Matthäus 2 ook kritisch. Je kunt orthodox zijn, heel veel weten van de Bijbel, van kaf tot kaf misschien, en toch blind zijn voor Jezus. En niet zelf de weg gaan, achter hem aan, om allerlei redenen. Maar als je Jezus mist, dan mis je alles. En God vraagt straks ook rekenschap van de kennis die we hebben van het woord, wat we daarmee hebben gedaan. Of we niet alleen anderen de weg hebben gewezen, maar of we ook zelf de weg van het geloof zijn gegaan. En daarom de aansporing, gemeente, laten we niet alleen horers zijn van het woord, maar zelf ook daders. En ik bid dat God ons een onverzadigbare honger geeft naar de Heer Jezus. Dat. Ik las over iemand die in de gevangenis zat in Korea, Noord-Korea. Hij was niet gelovig. Hij kwam in een cel. De wanden waren beplakt met allerlei kranten, maar iemand had een paar bladzijden van de Bijbel daartussen gefrommeld. En die moest helemaal op zijn kop staan om ze te kunnen lezen. Maar al lezende ging hem het licht op. Hij zat in het donker, maar al lezend kwam hij in contact met hem die het licht van de wereld was. En later is hij een van de stichters geworden van de Koreaanse kerk. Zelf leven uit geloof is belangrijk. En het laatste, ik dacht, bij die wijze zien we iets, is het vierde van wat geloven is. Ze gaan op pad met slechts één Bijbeltekst, maar ze hebben er genoeg aan. Wat God allemaal niet kan doen met een beetje kennis van de schrift, dat is zo krachtig, het keert nooit leeg terug. En dan komen ze in Bethlehem, dan vinden ze het kind, dan knielen ze neer en dan geven ze hem goud. Symbool voor het koningschap. Wie er ook. Symbool voor goddelijke aanbidding en mirre. Symbool voor het lijden. Wat een geschenk. Wat een diepte van de geschenken zit daarachter. Wat daar gebeurt in die ontmoeting met dat kind is bijzonder. Dat heeft iets van een mysterie. Wat hebben ze eigenlijk in hem gezien? Maar ze geven alles wat ze hebben. Het is ook niet goed onder woorden te brengen. Maar ik dacht, is geloven niet ook dat? Dat je binnengaat, dat je buigt. En dat je in Jezus je meerdere erkent. Heer, ik geef u mijn hart. U bent het waard om de eerste te zijn in mijn leven. U die naar deze wereld wilde komen, in deze omstandigheden, dichterbij kon u niet komen. Ik hoef niet hoog te reiken, ik hoef alleen maar te bukken. En dat deden ze. Ik geef me gewonnen. Ik aanbid u, zoals de wijze. Is dat niet een mooi antwoord? Jezus is onze aanbidding waard. Aanbidding, dat is je leven. Aan hem geven. Dat is beschikbaar zijn voor hem. Morgen, als het weer maandag is, die collega op je werk die vragen stelt, te luisteren, een stapje verder te brengen. En weet u, rondaf, het geheim van geloof, aanbidding, buigen en Jezus je meerdere erkennen, maar er zit nog iets anders bij. Die zoekers vinden Jezus. En zo zie je dat in het evangelie steeds weer gebeuren. En wie hem gevonden heeft, gaat weer op zoek om anderen bij hem te brengen. Wie zoekt, die vindt. Ben jij een zoeker? Heb je al gevonden? Of zoek je niet? Wie zoekt, die vindt. Wie niet zoekt, die vindt niet. Nee, dat is niet het evangelie. Wie niet zoekt, kan nog steeds door Jezus gevonden worden. Het is genadetijd. Gods hart gaat uit naar elk mensenkind. Hij is bezig om ons te trekken met koorden van zijn liefde. Geloof het evangelie en laat je door hem meenemen. Op de weg, achter de heiland aan. Zoekers die vinden, gaan ook weer op zoek. Amen.